Wij zitten 5-6 minuten achter de computer om eens te vragen van hoe is het en dat te noteren.
Ja.
Vervolgens zijn we up and about rondom die behandelbank.
Ja, en ook gaan zitten om uit te rusten en niet per se de hele dag.
Ik was nog niet klaar, want we moeten natuurlijk ook nog een factuur maken.
Ja.
Ja, daar zit ik ook meestal bij. Maar goed.
Ja. En bij pinnen zit je daar ook? Of?
Ja.
Oké.
Okay. Je weet het, hè? Pinnen en het geld is binnen.
Ja, zo is dat. Dit is de Metabol Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. De podcast waarin wij, therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te gaan behandelen. Wil je ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast de kennis uit onze podcast hebben wij 6 masterclasses ontwikkeld met een specifiek onderwerp. Daarin werken wij volgens onze eigen REVO-methode. Reactivering, evolutie, voorkomen en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek in de REVO-methode, bieden wij 4 lesdagen om te leren testen. Ben je benieuwd? Neem dan een kijkje op www.revolutionairbehandelen.nl. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert. En in aanvulling op de voorgaande podcast die met name over voeding gingen,
ja,
gaan we het vandaag over beweging hebben.
Ja.
En de indeling van de podcast is als volgt. We gaan beginnen met bewegen vanuit een evolutionair perspectief. We gaan het even hebben over de beweegnorm zoals die is vastgesteld, zeg maar. En waarom het van belang is om metabool gezond te zijn en wat beweging daarin kan doen. Daarnaast gaan we het hebben over de voordelen die krachttraining biedt en de voordelen die cardio biedt. Dus eigenlijk kracht versus cardio.
Ja.
En jij mag beginnen.
Mag ik beginnen?
Ja, jouw feestje.
Nou, we hebben het vorige keer ook gehad, dus dan kunnen we denk ik een beetje terug een recap doen over het verschil tussen vroeger in het zogenaamde paleolithicum. De jager-verzamelaar periode.
Ja, we hebben het daar vorige keer over gehad in relatie tot de hoeveelheid kilocalorieën die verbruikt werden.
Ja, in vergelijking met nu, de westerse, moderne, misschien wel tussen haakjes ongezonde mens.
Ja.
Het grote verschil was, als het ging over voedsel en over energieinname, dat er toen alles vooral schaars was. En dat er nu heel erg veel voedsel aanwezigheid is.
Mm-hmm.
En dat onze systeem dus ook gebouwd is op voedselschaarste versus aanwezigheid van voedsel, overschot.
En dat wordt misschien gekenmerkt door de, ik zeg het vaker, maar ik ga het gewoon opnieuw zeggen, de hoeveelheid hormonen die honger en verzadiging reguleren, maar met name die je bloedsuikerspiegel reguleren. Er zijn 3 hormonen die je bloedsuiker kunnen verhogen. Er is slechts 1 hormoon wat je bloedsuiker kan doen dalen. En dat is insuline.
Ja.
En de hormonen of neurotransmitters die de bloedsuiker kunnen laten verhogen zijn adrenaline, noradrenaline. Meestal in 1 adem genoemd, want dat is afhankelijk van waar ze geproduceerd worden. Glucagon en cortisol.
Ja, ja, precies. En als je dan beweging wegzet, jager-verzamelaar tijdperk, dan was er natuurlijk meer beweging in die periode. Mensen waren meer in beweging. Zoals Thomas Davee ook wel eens ooit zegt, vanuit zijn ervaring bij het meekijken van bij een van de stammen in Afrika.
De Hadzabe.
De Hadzabe. Heel de dag up and running, toch?
Moving. Up and about.
Ook goed.
Ja, dus als je gaat kijken naar een dagindeling van bijvoorbeeld wij in de praktijk. Wij zitten 5-6 minuten achter de computer om eens te vragen van hoe is het en dat te noteren.
Ja.
Vervolgens zijn we up and about rondom die behandelbank. En daarna zitten we nog eens 2-3 minuten om op te schrijven wat we gevonden hebben, wat we gedaan hebben, wat het plan is voor de volgende keer, et cetera.
Ja, en ook gaan zitten om uit te rusten en niet per se de hele dag.
Ik was nog niet klaar, want we moeten natuurlijk ook nog een factuur maken.
Ja.
Ja, daar zit ik ook meestal bij. Maar goed. Ja.
En bij pinnen zit je daar ook? Of?
Ja.
Oké.
Okay. Je weet het, hè? Pinnen en het geld is binnen.
Ja, zo is dat. En het gevolg hiervan is dat stress in die periode ook altijd tot een beweging heeft geleid.
Want de stress was op dat moment bijvoorbeeld honger.
Ja, en dan moest je natuurlijk in beweging komen om voedsel te gaan zoeken, vinden. En daarvoor moest je aanspraak maken op energie. En die had je dan liggen, dus het was meer gericht op verbruik van energie. Grootste deel van de tijd, terwijl we nu met minder verbruik, minder beweging en meer overschot aan energie inname, stress vooral leidt tot opslag van energie.
Ja, nou ja, dat geeft ook direct aan dat we in het Paleolithicum heel goed nuchter konden bewegen. Daar gaan we het straks ook nog eventjes over hebben.
Ja.
En dan gaat het over energieverdeling tussen glucose, glycogeen en het gebruik maken van vetten als brandstof.
Yes.
En ook daar hebben we in de afgelopen weken een podcast natuurlijk over gehad.
Ja.
En in de tegenwoordige tijd zien we dat inderdaad minder beweging plaatsvindt. En dat de stress die niet leidt tot beweging ook een cortisolprikkel geeft, die juist leidt tot een verhoging van je bloedsuikerspiegel.
Ja.
En in het Paleolithicum was dat een voordeel, het verhogen van je bloedsuikerspiegel, want dan kon je beslissen wat je ging doen en je kon actie ondernemen.
Ja.
Maar nu is het zo dat bij niet bewegen, bij cortisol, je bloedsuikerspiegel omhoog gaat en niet verbruikt wordt. En dat betekent dat het opgeslagen wordt.
Ja, en daarbij is het gebruik van vet als brandstof interessant, omdat de zogenaamde ketonen die je dan ook produceert voor onze hersenen en onze spieren.
Waaronder het hart, niet te vergeten. Ja,
zeker. Volgens mij zelfs ook het orgaan met misschien wel het meeste aantal mitochondriën.
Ja.
Erg geschikt is om die zoekactie te gaan volbrengen. En de conclusie is dus eigenlijk dat we in een tijdperk leven met een verstoorde verhouding tussen ons energieverbruik en de calorieën die we innemen.
Exact.
Next.
Nou ja, de beweegnorm schrijft ons dus voor, en dat gaat dan met name over de beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen. Bewegen is goed, dat weet natuurlijk iedereen. Meer bewegen is beter. En de beweegrichtlijn is, doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Daarnaast is het van belang om 2 maal per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. En voor ouderen is dat gecombineerd zelfs met balansoefeningen. Wat belangrijk is, voorkom veel stilzitten. Want dat leidt uiteindelijk natuurlijk naar het sedentary death syndrome.
Ja.
Ik zeg altijd, het leven is per definitie schadelijk. Aan het einde ga je uiteindelijk aan dood. Maar misschien is het handig om dat zoveel mogelijk uit te stellen.
Ja.
En die beweegnorm is dus een onderdeel van het uitstellen van de dood.
Ja, en zoals hier ook mooi staat, dat is nog steeds weinig in vergelijking met de evolutionaire hoeveelheid aan beweging. En het valt me ook op in die definitie dat het nog wel multi-interpretabel is wat dan veel is. En voorkom veel stilzitten en dergelijke. Dat is natuurlijk nog niet super specifiek gedefinieerd.
Nee, nou ja, ik heb begrepen dat als je gaat kijken naar wat er in het Paleolithicum aan beweging plaatsvond, dat men, laten we zeggen, 6 tot 8 uur per dag in beweging was om aan voeding en dergelijke te komen. En ook dit heb ik al eens eerder gezegd natuurlijk. Die 6 tot 8 uur per dag zoeken naar voeding is natuurlijk veranderd naar 6 tot 8 uur per dag werken, waarvoor we geld krijgen, in ruil waarvoor we voeding kunnen kopen.
Ja.
En ik heb ook begrepen dat in het Paleolithicum zitten werd gedaan om uit te rusten.
Ja, precies.
En ook daar hebben we het vorige week natuurlijk al uitgebreid over gehad.
We vallen wel veel in herhaling.
Hoe zeggen ze dat altijd? Ik weet het niet, herhaling doet leren of zo?
Ja, zoiets. Maar je bedoelt in ieder geval dat als je iets een aantal keer hoort, dat je het beter onthoudt.
Zoiets.
Ja.
En ja, zoals je al zegt, als je gaat kijken naar de hoeveelheid beweging die wij vandaag de dag hebben, en dan zie je dus gewoon dat de hoeveelheid beweging bij kantoorwerk meer dan 9 uur per dag is.
Mm-hmm.
En mensen die werken die niet op een kantoor zitten per se, daar is het dan rond de 9 uur. Dus, dat wil zeggen dat zelfs die mensen, als ze fysiek arbeid verrichten, vaak toch rond de 9 uur op een dag zitten. En zitten leidt uiteindelijk tot allerlei aandoeningen. Zitten wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd.
Ja.
En idealerwijs onderbreek je je zittijd 1 à 2 keer per uur.
Ja.
Waarbij als je de zittijd gaat onderbreken door te bewegen, het wel van belang is dat je hartslag tenminste richting de 100 gaat. Dus even naar de kopieerapparaat lopen. Ik weet niet of dat al nog veel gedaan wordt. Of naar de koffiezetapparaat lopen. Daarvan raak je niet buiten adem. Maar even de trap op en af wel. Of even 10 push-ups doen. Of 20 squats of zo. Dat zijn dingen waarvan je hart merkt van, oh, we zijn nog mens. We bewegen nog. Er moet dus actie ondernomen worden.
Ja, of ik adviseer ook wel eens van pak gewoon of schuif gewoon je stoel naar achteren. Hè, en ga gewoon een minuut in squathouding achter je bureau verder.
Ja.
Grappig is ook dat onderzoek laat zien dat het even weggaan van je bureau de productiviteit verhoogt.
Ja, heel veel mensen denken door juist dat precies te doen, dat ze niet lekker kunnen doorwerken.
Ja, maar dat is dus gewoon niet zo.
Nou, ik weet niet hoe dat jij vroeger gestudeerd hebt, maar ik heb vroeger altijd, als ik voor een tentamen of zoiets dergelijks aan het leren was, altijd 45 minuten iets doen en dan een kwartier niks doen.
Ja, ik heb dat zeker ook afgewisseld. Dat is ook een bekend gevoel wat het op een gegeven moment oplevert, dat je gewoon het overzicht even niet meer hebt. Dan moet je er even afstappen.
Ja, en vroeger was het natuurlijk zo, hadden we geen mobiele telefoon die ons dan kon afleiden in dat kwartiertje. Dus dan ging ik echt iets anders doen. Tegenwoordig is het natuurlijk zo dat we dan waarschijnlijk gaan scrollen op Instagram of TikTok of net wat. Wat nou net je hersens geen rust geeft.
Ja.
Maar goed, dat is het onderwerp voor een nieuwe podcast.
Ja. Nou, en een beetje toegespitst op de gevolgen daarvan, hebben we het ook vorige keer over gehad, maar die fysieke inactiviteit en te veel energie inname, die verstoorde verhouding, met ook nog eens de kwaliteit van het voedsel, even samengevat.
Ja, die is vaak erg eenzijdig en of bewerkt, met weinig vezels.
Ja, nou, dat geeft onderaan de streep dus een energieoverschot in ons systeem.
Dat is probleem nummer 1.
Ja, want dan ga je dus het enige hormoon dat we hebben om op te slaan continu activeren, insuline, en dan ga je dus het vetweefsel vullen met energie. En dan krijg je zogenaamde witte vetcellen die gaan groeien in aantal of in grootte.
Ja.
En nou, als die cellen dan letterlijk bijna uit elkaar barsten op een gegeven moment en dus ook schade krijgen, omdat ze te ver gevuld raken, ja, dan moet daar het immuunsysteem infiltreren. En dan ontstaat er ook een ontstekingsreactie. Dus dit energieoverschot leidt tot een gevoeligheid voor ontstekingen.
En op de tweede plaats is het zo dat die voeding in combinatie met te weinig beweging ertoe leidt dat er deeltjes door onze darmwand kunnen lekken. En dat kunnen we dan als een soort vergiftiging beschouwen. Die uiteraard ook weer tot een ontsteking gaan leiden. En uiteindelijk leidt die ontsteking tot een ontregeling van de hormonen. En die hormonen hebben we de vorige keer over gehad, zeg maar.
Ja.
En dat zijn de hormonen van onder andere honger en verzadiging.
Ja.
Maar denk ook bijvoorbeeld aan hormonen die de vrouwelijke cyclus regelen. Denk ook aan hormonen zoals slaaphormoon en wakker wordt hormoon. Dat zijn allemaal dingen die daar een rol in kunnen spelen.
Ja, en ook de bijvoorbeeld nog wat nieuwe volgens mij, maar de stofjes die vrijkomen om ontstekingssignalen te brengen, de cytokine. Kun je bijvoorbeeld ook een resistentie voor ontwikkelen.
Nou ja, het leidt allemaal tot wat we dan noemen een laaggradige ontstekingsreactie.
Ja.
En die laaggradige ontstekingsreactie, dat is eigenlijk een ontsteking die je niet direct in het bloed terug kunt vinden. Gaat niet gepaard met zwelling, gaat niet gepaard met roodheid, gaat niet gepaard met de dingen die we normaal gesproken bij een ontsteking natuurlijk zien. Maar die zorgt er wel voor dat de energieverdeling in ons lichaam gaat veranderen.
Ja.
En die gaat veranderen ten gunste van het immuunsysteem. Wat ervoor zorgt dat het uiteindelijk zorgt dat voor een verdeling van herverdeling van energie, waardoor je bijvoorbeeld in je bewegingsapparaat minder energie aanwezig hebt, wat zou kunnen leiden tot het krijgen van blessures.
Ja, dus het is een superbelangrijk ding ook in je praktijk als je patiënten behandelt met chronische aandoeningen en pijnklachten, dan wil je deze dingen natuurlijk kunnen testen.
Ja.
Daar hebben wij natuurlijk iets voor bedacht.
Uiteraard.
Dus we gaan even een reclameblokje inbouwen.
Ja, doe dat.
Dus komt-ie. Ben jij of zijn jullie geïnteresseerd in het leren van onze REVO-methode die we hebben ontwikkeld? Wij bieden masterclasses op locatie aan om deze methode onder de knie te krijgen. Met deze cursusvorm bieden we je de mogelijkheid om de cursus op maat te laten maken voor je organisatie en deze te geven op vrijwel elke gewenste locatie op de wijze die het beste uitkomt voor jou en je collega's. Het volgen van een in-company cursus heeft vele voordelen, waaronder flexibiliteit in de cursusinhoud die je aan je specifieke behoeften kan worden aangepast. Je bespaart reistijd en reiskosten voor de deelnemers door zelf de locatie te bepalen. Bovendien kun je in overleg met ons de optimale groepsgrootte bepalen en ontvangen de deelnemers na afloop een certificaat als bewijs van deelname. Daarnaast kan een in-company cursus voordeliger zijn dan deelname met meerdere mensen aan één cursus met een open inschrijving. Als je geïnteresseerd bent in een in-company training, vraag dan gerust kosteloos een vrijblijvende offerte aan via info@metabolgezond.nl. Nou, ik weet niet of we daar nog iets aan moeten toevoegen.
Nou ja, we kunnen het eventjes hebben over de voordelen van training. Of, Dus wat dus van belang is, waar we het net over hadden, is het belang van metabole gezondheid. Mm-hmm. En metabole gezondheid gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar eten. Het heeft ook te maken met slaap, het heeft te maken met stress, maar het heeft ook te maken met beweging. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk een aantal voordelen bekend van training. En een van de belangrijkste voordelen is het verhogen van je vetverbrandingscapaciteit. Mm-hmm. Want zoals we net gezien hebben, kan een overschot aan vet tot ontstekingsreactie leiden. Daarnaast is het zo dat de cardiovasculaire gezondheid met beweging duidelijk verbetert. Het verbetert je glucosemetabolisme, want hoe meer spiervolume je hebt, hoe makkelijker het is om glucose uit de bloedbaan op te nemen. Ja, dus er is meer capaciteit voor opname.
Ja, dus ook hoeft er minder opgeslagen te worden in vetweefsel.
Nou ja, en het tweede voordeel van een toename van spiervolume en capaciteit is dat je ook verbranding in rustmetabolisme stijgt.
Ja.
Want je hebt meer energie nodig om te onderhouden wat je al hebt, zeg maar.
Ja. Nou, klinkt als best wel het voordeel. En als je dan ook nog eens nuchter doet, dan verbeter je ook nog de werking van het hormoon insuline. Sterker nog, het gaat dan eigenlijk niet met behulp van insuline, de opname van energie. Dus dan word je gevoeliger voor de momenten dat je wel insuline nodig hebt en kan dat effectiever werken.
Ja, dus het verbruik van energie in de spiercel leidt tot een afbraak van ATP. ATP wordt afgebroken naar ADP en naar AMP. Dus dat is adenosine trifosfaat wordt afgebroken naar adenosine difosfaat, wat wordt afgebroken naar adenosine monofosfaat. En cyclisch AMP zorgt ervoor dat de GLUT4-transporter naar de celwand beweegt. En zonder insuline kun je op dat moment glucose opnemen. Dus in plaats van dat je de cel induwt met insuline, trek je de cel in als gevolg van het feit dat er energie op is.
Ja, en ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar als je nou een nuchtere krachttraining doet.
Ja.
En even vanuitgaande dat nuchter in dit geval is 12 tot 16 uur niet gegeten.
Mm-hmm.
Dan is de glycogene voorraad in de spieren als het goed is een heel eind op.
Ja.
Dan mag je misschien niet verwachten dat je, als het om prestatie gaat, dat je dan je beste krachttraining kan laten zien.
Ja, het heeft zeker voordelen om nuchter te bewegen. Maar het heeft wel impact op je prestatie. Wat je dus in mijn ogen zou moeten doen, is trainen nuchter, maar op wedstrijddagen absoluut niet nuchter zijn.
Ja, ik had het daar vanochtend met een patiënt over en die vroeg dat eigenlijk van, ja, zegt hij, maar ik heb toch die glucose en die koolhydraten nodig om mijn lifts te kunnen doen tijdens mijn krachttraining. Dus ja, dat is waar. Het is natuurlijk ook wel zo dat als je een krachttraining doet en je hebt daarvoor misschien wel gegeten nog korter dan die periode die we net noemden, dan verbruik je die energie ook.
Ja.
En dat maakt natuurlijk wel weer een hele andere situatie dan dat je eet en vervolgens 9 uur, even heel zwart-wit, achter je bureau gaat zitten.
Ja, tuurlijk. Ja. Maakt totaal groot verschil. Uiteindelijk is het zo dat een slecht dieet kan je niet compenseren met training. Maar met een goed dieet kun je niet compenseren door niet te trainen. Kun je niet compenseren voor het niet trainen.
Ja.
Dus training blijft gewoon erg belangrijk. Daarnaast is het zo dat we natuurlijk een toename van kracht zien, toename van omvang. Zie je er beter uit op het strand? Ik weet niet of dat belangrijk is voor mensen, maar sommige mensen vinden dat belangrijk. En de andere hebben we allemaal al benoemd.
Nou, misschien bijna wel aantrekkelijker voor het andere geslacht als je een beetje een normale vorm hebt. Ik heb toch nog niet zo heel lang geleden ook ergens gelezen dat grappigerwijs ook mannen, als ze kijken naar andere mannen, als eerste kijken naar de breedte van de schouders en de borst.
Ja, ik heb gelezen dat mannen dat vooral doen om in te schatten. Wat is jouw kracht en wat is jouw capaciteit? En als het matte wordt, kan ik dan beter weglopen of ga ik wel winnen?
Ja, ja. Van, wat heeft die, hoeveel kracht heeft hij in de kuip?
Ja.
Ja, ja, dat klopt.
Nou ja, dan hebben we nog een stukje context en tekst, zeg maar.
Ja, dat voorbeeld, dat heb jij toen opgeschreven. En ik weet niet eens meer precies wat jij daarmee bedoelde. Ik weet niet of je dat zelf nog weet, maar...
Nou ja, er is natuurlijk een verschil. Ons lichaam is natuurlijk master in het zich aanpassen aan de omstandigheden.
Ja.
En je lichaam past zich aan bij een gebrek aan beweging. Door energie die niet verbruikt wordt op te slaan. En eigenlijk is het verschil vooral als je in de zon ligt... Of als je bijvoorbeeld de tuin aan het omspitten bent in de zon. Beide activiteiten liggen in de zon, maar de ene vraagt nogal wat meer brandstof dan de ander.
Mm.
Ik denk dat het dat was.
Oh, nou ja.
I don't know.
Spieropbouw is overleving.
Ja. Evolutionair gezien is het natuurlijk zo dat we afhankelijk waren van onze spierkracht voor het overleven. En ja. Dat wil zeggen dat uit onderzoek ook blijkt dat bijvoorbeeld een verlaging van spierkracht, dus mensen boven de 65, dat noemen we, gaan we richting sarcopenie, dus het afbraak van spierweefsel, dat een voorspeller is voor levenskwaliteit aan het einde van je leven. En zelfs een voorspeller is voor het wel of niet krijgen van allerlei aandoeningen. Dus meer is altijd beter als het gaat over spierkracht.
Nou ja, dat is het verhaal van bijvoorbeeld mijn pa. Die, zo, daar moet ik even over nadenken.
Want die, hoe oud die is?
Ja.
Volgens mij is hij 72 of 73.
Ja, ik wil zeggen net 70 geweest. Als hij luistert, dan krijg ik het misschien wel te horen.
Volgens mij is hij 73, maar ik weet het niet zeker. Ja,
volgens mij is hij van 52. Dus dat klopt.
Dan is hij 71.
Ja, net 70 geweest. Ja. Denk ik. Goed. Dat was niet waarom ik het ging vertellen, maar dat terzijde.
Wat weten we wel nu dat je niet goed kunt tellen. Maar goed, ga verder.
Ja. Die zit nog regelmatig op de racefiets. Nou, 100, 150 kilometer. En incidenteel misschien zelfs wel eens meer voor een tocht waar die naartoe werkt. Is geen uitzondering.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel mensen in de praktijk van 1 of 72. Die toch met een stok binnenkomen wandelen.
Die fragieler zijn.
Ja.
Ja.
En hij heeft wel altijd...
Homo fragilis.
Ja, hij heeft wel altijd gesport, meerdere keren per week en ook verschillende inspanningen. Niet alleen maar fietsen, maar ook tennis. Ook een tijdje fitness, krachttraining gedaan en dergelijke. Dus nou, dat werpt zijn vruchten toch wel af.
Nou ja, wij zijn natuurlijk allebei krachttrainers, zeg maar 2 tot 3 keer in de week. En daarnaast lopen we 2 tot 3 keer in de week hard. Ik eerder 2 dan 3, maar goed.
Ja,
en ik loop ook niet zo hard, maar ik loop. Ik ga dus daar geen wedstrijden mee winnen. Maar het feit is dus dat wat je doet en wat je eet bepaalt wat voor soort lichaam je aan het bouwen bent. Want iedereen is een bodybuilder. The question is, what kind of body are you building?
Ja, je kunt in omvang groeien, maar wel op verschillende manieren.
Precies.
Ja.
Nou, en dan moeten we nog even over energie hebben. We hebben natuurlijk al, ik heb net al even verteld over ATP en ADP en AMP.
Mm-hmm.
Dus we kunnen een aantal verschillende soorten brandstoffen gebruiken. We kunnen glucose gebruiken. We kunnen vetzuren gebruiken. We kunnen creatinefosfaat gebruiken, waarbij creatinefosfaat de fosfaat doneert aan bijvoorbeeld ATP om daar weer aan ADP om weer ATP te maken.
Yes.
Er is nog een vorm van glucoseverbranding en dat is zonder zuurstof en dat noemen we dan anaerobe glycolyse.
Ja.
En iedere vorm van brandstof levert een aantal ATP's op. En deze omzettingen gebeuren allemaal in de cel, ter hoogte van de mitochondriën.
Mm.
Als we glucose verbranden met zuurstof, levert ons dat 36 ATP op. Daar hebben we ongeveer een voorraadje voor plus minus 90 minuten. Als wij glucose zonder zuurstof gaan verbranden om ATP te produceren, dan levert dat slechts 2 ATP op.
Mm-hmm.
Daarvan is het voordeel dat het veel sneller gebeurt dan de verbranding met zuurstof. De creatinefosfaat, waarbij de fosfaatgroep dan een donor wordt voor AMP, ADP om ATP te maken. Daar hebben we maar een hele kleine voorraad van. Dat is voor 15 seconden werk, zeg maar. En dit gebeurt ook zonder zuurstof. En tot slot de verbranding van de vetzuren in de zogenaamde beta-oxidatie.
Ja.
Dat levert 120 tot 150 ATP op. Dus dat is wel 5 keer zoveel ATP als met glucose. Dat gebeurt eveneens met zuurstof. En daar kunnen we uren op vooruit, afhankelijk van natuurlijk de hoeveelheid vetweefsel die je hebt.
Ja, en ook afhankelijk van, maar dat heb je eigenlijk indirect al gezegd, de intensiteit van de inspanning die je aan het doen bent. Want die brandstoffen voor de eerste minuten en creatinefosfaat voor de eerste 10 tot 15 seconden. Ja, dat is natuurlijk beperkt beschikbaar.
Ja.
En daarbij, bij een bepaalde intensiteit, zul je dat ook moeten aanspreken. En als je onder een bepaalde intensiteit blijft, hoef je dat niet aan te spreken. En dan kun je natuurlijk ook uren doorgaan. Hè. Een bekend voorbeeld is de Tour de France wielrenner die in de kopgroep zit en één demareert. En je denkt, waarom gaat die ander niet mee? Maar die heeft waarschijnlijk op zijn monitor gezien dat als hij nog een intensiteit omhoog gaat, dat hij de man met de hamer tegen gaat komen.
Ja, die kan dan op dat moment dus niet meer lang genoeg die inspanning volhouden om in het wiel te blijven.
Ja, zonder met verbranding van zuurstof in ieder geval.
Mensen maken ook vaak de inschattingsfout in mijn ogen dat vetverbranding inderdaad zoveel oplevert. En mensen zeggen van ja, maar als ik dan bijna geen vet heb. Nou, als je echt als man heel goed getraind bent en redelijk, hoe noemen ze ook weer, mager bent.
Lean,
dat was het woord wat ik zocht. Dan kun je nog altijd een vetpercentage van 7, 8, 9, misschien 10% hebben.
Ja.
Ik denk dat er in Nederland niet zo heel veel mannen zijn die een vetpercentage hebben van 10%. Maar stel je voor dat je fit bent, dat je 70 kilo weegt en dat 10% van je gewicht vet is. Dan hebben we nog altijd 7 kilo vet, dat is 7000 gram vet tot onze beschikking als oplossing daarvoor, zeg maar. Die 7000 gram vet, 1 gram vet is 9 kilocalorieën, dus dat geeft 7 keer 9 is 63.000 kilocalorieën die je hebt opgeslagen in je vetvoorraad. Heb je enig idee hoeveel kilocalorieën het kost om een hele marathon te lopen?
Dat ga je me nu vertellen.
3300. En dat betekent dat je vetvoorraad van 7 kilo, als je 70 kilo bent en een vetpercentage van 10%, voldoende zou moeten zijn om 19 marathons te kunnen lopen. En dat is iets waar mensen helemaal niet bij stilstaan. Hoe belangrijk het is om in die vetzuurverbranding te komen.
En dan heb je nu een situatie geschetst van eigenlijk een man met een gezond gewicht.
Ja.
Kun je nagaan als je nog wat extra hebt.
Exact, zoals ik. Maar wat daarin ook belangrijk is, is natuurlijk dat je zuurstofopnamecapaciteit goed is. Dus je VO2 max is allemaal te trainen.
Ja.
Je anaerobe drempel is van belang. Maar wat ook nog van belang is, is de mogelijkheid om vet als brandstof te gebruiken. Vet als brandstof gebruiken. Dat kan alleen maar als insuline laag is. Want als insuline hoog is, dan ben je aan het opslaan.
Ja, dus je moet koolhydraten beperken in je voeding.
Ja.
Om die status te kunnen bereiken.
Nou ja, je moet. Kijk, we hebben allemaal de capaciteit om vet te verbranden. Alleen omdat we vaak te veel koolhydraten eten en te vaak op een dag eten, is de situatie in ons lichaam zo dat we op dat moment helemaal niet aan vetverbranding toekomen. Er moet noodzaak zijn om vet als brandstof te gebruiken.
Ja. En het werkt natuurlijk ook zo dat als je het een lange periode niet gebruikt, dan gaat het mechanisme use it or lose it op.
Exactly.
En dat betekent dus ook dat als je dit gaat doen, dat het niet 1, 2, 3 bij iedereen meteen weer geactiveerd is en normaal werkt.
Ja, een van de dingen die moeten gebeuren is, je moet voldoende actieve MCT-transporters hebben. Dus niet middle chain triglycerides, maar
de monocarboxyltransporters.
Heel goed. En die moeten de vetzuren in je mitochondriën krijgen.
Ja.
Maar als je dat al maanden, jaren niet gebruikt hebt, ja, dan zul je eerst opnieuw die kanaaltjes moeten gaan aanleggen.
Ja.
En dat kost tijd.
Ja, een van de sterkste prikkels heb ik begrepen is nuchter bewegen om deze kanaaltjes aan te maken.
Oké, nou dat doen we dus.
Ja.
Iedere dag.
Ja.
Niet iedere dag evenveel, maar iedere dag.
Zeker.
En dan hebben we het dus over metabole flexibiliteit. Dus de mogelijkheid om alle brandstoffen in je lichaam te gebruiken als grondstof voor ATP.
Ja, mooi samengevat.
Dat dacht ik.
En dan hebben we er als laatste nog een, nou dat is een flink rijtje, maar in ieder geval met voordelen van krachttraining. Ze zijn denk ik al hier en daar gepasseerd.
We gaan het even samenvatten.
Ja, spierversterkend zet als eerste. Nou, dat hebben we eigenlijk al benoemd. En is ook een belangrijke voorspeller van gezond oud worden. Afvallen, het zogenaamde afterburn effect. Dus het verhoogt metabolisme na een krachttraining. Waardoor je toch ook meer vetverbranding nog aan laat staan.
Ja.
Beschermt spiermassa bij gewichtsverlies.
Dus op het moment dat je aan het afvallen bent, maar je doet tegelijkertijd krachttraining, beperk je de afbraak van spierweefsel.
Ah, op die manier.
Ja, ik dacht al, hij snapt hem niet.
Nee, zo had ik hem niet gelezen inderdaad. Nou ja, de hoeveelheid spiermassa hebben we gezegd. Hè? Meer mogelijkheid tot opslag van glycogeen, niet direct in vetweefsel, maar in spierweefsel. En dus ook meer direct beschikbare energie.
Correct.
Ja, logischerwijs een lager vetpercentage.
Afhankelijk van je voedingspatroon, wil ik daarbij zeggen.
En of je dus in ketogenese komt, hè? En of je een voldoende koolhydraatbeperking doet of nuchter beweegt.
Exact.
Verlaagt lage rugklachten en pijn bij artrose.
Dat is ongetwijfeld wetenschappelijk onderzocht.
Zeker. Vergroot de onafhankelijkheid bij ouderdom. Nou, dat hebben we ook al een beetje gezegd. Hè. Je blijft.
Voorkomt sarcopenie.
Ja, gezonder oud worden.
En het is zo simpel, want 25 gram eiwit bij iedere maaltijd in combinatie met krachttraining zorgt er al voor dat je minder tot geen afname van je spiervolume en kracht hebt.
Ja. Nou, en dan zijn er nog een aantal dingen zoals meer lichaamscontrole en bewustzijn. Ja. Hogere wandelsnelheid. Die liggen daar een beetje in het verlengde van. Dus functioneel gezien blijf je gewoon beter in orde als je aan krachttraining doet.
Maar metabol gezond word je ook van krachttraining, want het verlaagt je bloeddruk in rust.
Ja.
Het verbetert je bloedvetmeting, je bloedlipideprofiel in je bloed. Je krijgt een grotere botdichtheid, dus minder risico op osteoporose en fracturen. Er is al heel veel gezegd over bewegen bij depressie. Dus dit beïnvloedt ook depressies positief. Het vergroot je zelfvertrouwen. Het verbetert je cognitief functioneren. Weet je waarom?
Nou, ik neem aan omdat die ketonen door je brein gebruikt kunnen worden.
Bewegen geeft een meerdere vrijzetting van BDNF. En dat is Brain-Derived Neurotrophic Factor.
Je krijgt gewoon meer verbindingen.
Je krijgt meer verbindingen, je maakt letterlijk meer verbindingen aan. En BDNF wordt ook wel genoemd het pokon, zeg maar, voor je hersenen.
Ja. Oké, nou, doe dan nog eens de juiste brandstof bij en cognitief
you're flying.
Ongeremd. En als laatste staat er verkleint de afname of stopt de afbraak van spiermassa bij ouderen.
Hadden we het net al over. Maar ja. Er zijn natuurlijk ook bij cardio training wel voordelen.
Ook een hele lijst.
Iets korter.
Ja.
Met name het verbranden van calorieën. Het verbeteren van de conditie, dus je zuurstofopnamecapaciteit, dus je VO2 max. Ook hier gaat het beter met je bloeddruk.
Ja.
En je kunt ook met cardio training afvallen, maar minder dan met kracht, omdat je gewoon veel minder afterburn effect hebt bijvoorbeeld.
Ja, en dat in tegenstelling tot wat veel mensen natuurlijk denken, want als ze afvallen, dan gaan ze vooral cardio training doen.
Ja, dat klopt.
Ja.
En wanneer doe je nu wat?
Ja, dat is vooral afhankelijk van wat je wil bereiken. Hè?
Ja, en de combinatie is natuurlijk, denk ik, in vele gevallen prima.
Ja.
Maar bij bijvoorbeeld overgewicht en obesitas, dan zie je dat bij de combinatie van cardio en krachttraining de meeste gewichtsverlies in vet wordt verloren.
Ja. En er staat ook, krachttraining is niet erg effectief voor gewichtsverlies. En als je kijkt naar spiermassa versus het vetverlies wat je doet?
Nou ja, dat is logisch. Ik hou het een beetje bij wat mijn gewicht doet, zeg maar. Mm-hmm. En 2 jaar geleden was ik 86,8 kilo. En in de afgelopen 2 jaar heb ik door mijn trainingen echt wel spiermassa opgebouwd.
Ja.
En het gevolg is dat ik nu 89,9 kilo weeg.
Ja, dus je lichaamssamenstelling verandert natuurlijk wel degelijk. Precies. Minder dan 150 minuten gemiddelde of krachtige fysieke activiteit is onvoldoende voor gewichtsverlies.
Dus je moet wel echt hier 150 minuten die in de beweegnorm zitten, zijn echt wel belangrijk om die in ieder geval te halen. En waarbij, en dan moet je dus rekenen dat zelfs als je te voet boodschappen gaat doen en je doet dat 10 minuten over, dat mag je meetellen.
Ja.
Stofzuigen telt ook mee.
Ja, het gaat om een cumulatief getal.
Ja.
En als conclusie is het dan eigenlijk, cardio is effectiever dan krachttraining alleen om lichaamsvet te verminderen als je het meer dan 150 minuten per week doet.
150 minuten is 2,5 uur. Hè?
Mm.
Dat is best veel.
Ja.
Calorierestrictie op zichzelf staan is vaak niet voldoende om af te gaan vallen. Dus het moet echt een combinatie zijn van voeding en training. En dat kan wel leiden tot 20% gewichtsverlies.
Ja.
Dus aanpassing van voeding is een noodzaak. En het heeft meer effect op afvallen als datgene is wat je zou willen.
Ja, dus de conclusie is?
Beweeg.
Ja.
En als je het gaat combineren, dan moet je rekening houden met een aantal dingen. Je moet minimaal 24 uur rust houden tussen kracht en cardio als je begint.
Mm.
En later kan het wel wat minder zijn, maar het moet minimaal 6 uur zijn. Je moet rekening houden met het trainingsvolume, dus hoe getraind ben je als je start. En bij voorkeur ga je intensieve interval doen of duurtraining, waarbij je top 80 tot 90% van je maximaal zit, zeg maar. En je maximaal is ongeveer 220 met je leeftijd als hartslag, zeg maar.
Ja.
En dat is echt heel ruim genomen, zeg maar. Mm. Dat is natuurlijk bij iedereen anders. Als je je op kracht richt, en ik doe dat, want ik denk dat krachttraining meer voordelen heeft dan cardio, hebben we het net ook over gehad,
mm-hmm.
Dan wil je maximaal 2 tot 3 dagen in de week cardio doen.
Ja, en zoals iemand tegen mij ook ooit al zei, volgens mij was het op de opleiding fysiotherapie al, als je beter wil gaan hardlopen, moet je niet op een fiets gaan zitten.
Ja, ja, dat is duidelijk. Nou, zijn we rond, denk ik.
Ja, quoteje erin.
Ja, ik heb een quote van, hoe heet hij nou? Ik wist het net nog en dan ben ik zijn naam kwijt.
Ik heb niet gehoord dat jij die naam zei.
Nee, dat heb ik ook niet gezegd.
Oh.
Tim.
Van de podcast, Tim?
Nee, niet die
podcast. Nee, niet van onze podcast, Tim, maar...
Nee, de Zuid-Afrikaanse arts die zeg maar een vervent hardloper was, uiteindelijk bleek desondanks type 2 diabetes te ontwikkelen. En eigenlijk zijn hele mening over over metabole gezondheid heeft herzien. En hij is daarvoor voor het gerecht geweest en dergelijke. Je weet het echt niet, hè?
Dat is niet, die naam ik jou al zo, is dat niet Tim Noakes?
Tim Noakes, dat was de naam die ik zocht.
Okay.
En Tim Noakes heeft letterlijk gezegd, you cannot outrun a bad diet. Dus hoeveel je ook beweegt, denk ook aan je voeding.
Ja, mooi. Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.